Ik wil het, zoals ik aankondig, toespitsen op een paar stellingen, aangeleverd door de inleiders. Max wat compacter, die geven denk ik wat ruimte om de verschillende discussiepunten die al geleidelijk aan zo tussen al die feitelijke vragen door opgepopt zijn, om die aan de orde te stellen. En de eerste stelling die we gedestilleerd hebben uit de inleidingen van zowel Tim Ouwen als Paul Ducardi: populisme heeft een Januskop. Het heeft zowel sympathieke als gevaarlijke kanten. Misschien is het goed om het even heel kort toe te lichten, Tim.
Ja, die sympathieke kanten zijn denk ik voor een deel al in mijn verhaal duidelijk geworden. Toen ik populisme uitlegde als een reactie op een verstoord evenwicht tussen politieke elites en het electoraat. Ik denk dat het hedendaags populisme voor een deel te verklaren valt door te verwijzen naar die spanning. En ik denk dat het populisme dus een positieve rol kan spelen in de democratie. Een soort correctiefunctie wanneer de gevestigde politieke partijen niet meer de wensen of noden van het electoraat weten te vertalen naar politiek beleid. Het populisme kan dan als een soort signaalfunctie fungeren. Tegelijkertijd heb ik er ook op gewezen dat populisme een, je zou kunnen zeggen, gevaarlijke onderkant heeft. En dat komt vooral tot uitdrukking in hun verhouding tot minderheden. Hè, dus het uitgaan van het idee dat het volk deugzaam en homogeen is. Alles wat niet tot dat volk behoort, heeft het automatisch bij het verkeerde eind. En bovendien kan dat populisme ook leiden tot een soort autoritair gedrag. Ik heb daar het voorbeeld van Chavez bij genoemd. Maar je kunt je voorstellen als de populist de claim neerlegt dat hij of zij het volk als het ware belichaamt of incarneert. Ja, dan ben je dus ook niet meer verantwoording schuldig aan de bevolking, want je bent namelijk de spreekbuis van het volk. Zo heeft ooit Berlusconi gereageerd op een vraag van een journalist toen hij een vervelende vraag voorgelegd kreeg. Waar bemoeit u zich mee? Ik ben nu gekozen en de komende 4 jaar mag ik hier de dienst uit, dus ik ben aan niemand verantwoording schuldig. Nou, dat geeft ongeveer aan waar die populistische democratieopvatting toe kan leiden. Dat zijn een beetje de twee gezichten die op gespannen voet staan met elkaar, denk ik.
Paul, en we hebben jou horen zeggen dat het populisme ook in Nederland, te veel een negatieve lading gekregen heeft.
Ja, ik denk dat dat dus vooral komt door de associatie met nationalisme. Ik ben het op zich helemaal eens met wat Tim daarnet zei, hoor. Maar ik denk dat dus dat het inderdaad in de perceptie, maar dat het ook in de feiten vaak zo is, dat populisten tot nationalisme neigen, dat die ook heel dicht tegen elkaar aan liggen. Natio en populus in het Latijn kun je allebei met volk vertalen. Maar bij nationalisme zit natuurlijk vaak die etnische klank in. En dat betekent dus dat het volk wordt beperkt tot mensen van een bepaalde etniciteit. En ja, dat vind ik dus inderdaad het grote gevaar van populisme. En dat ook terecht dat het daardoor, denk ik, zo lang in Nederland een taboe heeft gehad.
Oké. De stelling toegelicht. Zijn er mensen die in debat willen met de verdedigers over specifiek dit onderwerp? De Januskop van het populisme, de twee kanten die erin zitten. Of heb je er andere opvattingen over? Vind je het helemaal goed of helemaal verderfelijk? Of even Van Boetselaar.
Mag ik het vastknopen aan...
Uw naam was Van Boetselaar.
Olaf Boetselaar. En de Brugge en Den Haag.
Brugge en Den Haag.
Ik wou graag vastknopen aan wat gezegd is dat... volk dat het populistische element volksverheerlijking zich niet laat combineren met volksverheffing. Ik denk dat dat laatste wel het geval kan zijn, want je kunt het volk als het ware als populist een spiegel voorhouden. Eigenlijk ben je dat, eigenlijk zou dat moeten zijn, maar je bent afgezakt op dit.
Dus heb je daar voorbeelden van?
Nou, ethische vrijheid van Van Acht bijvoorbeeld, ik zeg niet dat dat demagogisch is, maar het socialisme is juist verweten, de wilderskundig, dat het ideaal van volksverheffing heeft verkwanzigd tot het consumentisme. Materialisme, terwijl juist als je kijkt naar de christendemocratie, heeft ook wel het ideaal van de volksverheffing gehad. Dus wat dat betreft zou het ethisch gewijzigd meer leden voor een zeker populistisch gedrag dan juist het socialisme. Dus ik zeg dat volksverheffing wel degelijk iets is wat ze leent voor populistische retoriek.
Even naar de heren aan de rechterkant. Heeft het populisme in jullie onderzoek gebleken of uit jullie theorie ook opvoedende kanten, zoals meneer Van Boetselaar suggereert, die volksverheffend, of staat het nou werkelijk uit?
Nou, ik denk dat die volksverheffende kant er wel degelijk in zit. Dus ik ben het denk niet eens met die definitie van Koen daar straks. En dat heeft ook weer te maken met dat verhaal wat ik net over die paradox van de volkssoevereiniteit. Dus de paradox claimt weliswaar niks anders te zijn dan de spreekbuis van het volk. Maar dat wat het volk denkt, heeft die populist als het ware er voor een deel ingelegd. En daar, ik denk dat dat volksverheffende element daar juist gesitueerd moet worden. Ja, dus ik denk dat ik het met u eens ben dat volksverheffing wel degelijk tot populisme kan behoren. Of het sluit het niet uit, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar volksverheffing, maar dan altijd wel met de toevoeging dat dit nodig is, omdat als gevolg van jarenlange elite-indoctrinatie het volk het niet meer helemaal weet wie het zelf is. Maar het volk in zichzelf, het moet wel als een... Ja, dan Taggart, die spreekt over een heartland. Dan moet wel in zichzelf de goede eigenschappen hebben. Maar het kan natuurlijk zijn dat door jarenlange
verbastering,
dat enigszins verdwenen is. Maar mijn vrees is, als je dat loslaat in het populisme, het idee van volksverheffing, volgens mij dat hele idee van populisme, de term alleen al, wijst op een isme dat gericht is op het volk als het ideaal.
Hebt u zo het ethische appel van ethische revij van Acht ervaren?
Ik heb ervaring als de constatering dat er in veel opzichten dingen misgelopen zijn, wat betreft onderling gedrag van mensen, en dat mensen de roeping hebben, ik probeer het even aan de taal, de roeping hebben, om hun gedrag in ethische zin te verbeteren, en dat dat kan met bepaalde concepten. Dus ja, het volk, inderdaad, het volk is geroepen om zich beter te gedragen. Hè, en heeft zich als het ware laten verdoven of vergiftigen door bepaalde materialistische, inhumane impulsen zeg maar, die opgekomen zijn.
Meneer Vassen, hoe doet u dat?
Nou ja, dat kan nog samengaan. Ik zie het ook niet als een absolute... binaire tegenstelling tussen het is ofwel helemaal volksverheffing ofwel helemaal volksverheerlijking. Maar een populist zal het altijd doen met de toevoeging, anders vind ik het geen populisme, dit is misschien een beetje een definitiekwestie, zal het altijd doen met de verwijzing dat het volk daarmee zichzelf weer vindt. Dat het in zichzelf al die goede eigenschappen had. Niet de elite had die goede eigenschappen, maar het volk zelf. En iemand die het volk, misschien dat het volk dat even vergeten was, maar daar heb je de leider die dat nog kende, hè, die zal het volk weer terugleiden naar wie het eigenlijk is. Als een soort Mozes, zeg maar, terug naar het verloren.
Dat zal er ongetwijfeld iets meer aan spreken.
Ja, ik weet wel eens in het vorige leven de biograaf van Dries van Acht. Dus
ja, daarom. Nou, u weet er echt alles van, ja.
Misschien is het goed om even, want ik heb het gevoel dat er iets te veel eer in de richting van de gebiografeerde gaat hier. Het dat er een ethische vrij.
Meer communicatie gaat er hier, heb ik van sinds vanmiddag geleerd.
Het populisme moet volgens mij ook altijd zijn dat het door de partij gedragen wordt. Wel, en ik heb dit altijd als een soort solo-actie van vooral in lijsttrekkerspartijen van de Senaat geïnspireerd, zonder dat zijn partij die niet dat over zich heen komen, want een type die zich niet ergens niet leiden, maar om dat te zeggen dat de CDA in die tijd ook als populist.
Wie hierover? Ja, meneer Faber natuurlijk. U zat in de Kamer rond die tijd.
Ik wil mij een beetje overbehouden, misschien bij meneer Houwer, maar dat populisme toch, nou wat strategisch populisme genoemd is, een techniek is. En dat ideologische kant, nou hooguit dan een dunnere ideologie, maar dat niet of nauwelijks aan de orde komt. Het kan toch ook zo zijn dat de populistische technieken gehanteerd worden door een ideologie, dat populisme een dekmantel is voor dingen die erger zijn, zoals genoemd werd. En dat komt naar mijn gevoel toch niet erg naar voren. Als het nu gaat, dat volk, maar als je het dan hebt over de PVV, wordt nadrukkelijk een deel van het volk buitengesloten. Het polariseren, al die zaken die ermee te maken hebben. En dan zeg ik, ik zou toch graag, wordt het populisme niet overschat? Is het inderdaad niet vooral een techniek? En moet je het met name hebben over de ideologie.
Het is gevaarlijker dan... Ja. Dat is mijn samenvatting van wat meneer Faber zegt. Het is gevaarlijker dan het zich kennelijk aandient.
Het populisme dan niet. Maar de PVV's politieke beweging is gevaarlijker.
Ja.
Maar het gevaar van de partij is niet haar populisme.
U zegt eigenlijk, het is de PVV's een gevaarlijke beweging... Maar het populisme van die partij is niet het gevaar, het is de rest van de ideologie. Oké. Okay. Ja.
Ja, ik denk persoonlijk dat het grootste gevaar in wat voor betreft de Nederlandse politiek als een populisme gaat, niet zozeer is dat Wilders nu allemaal vervelende dingen aan het roepen is. We hebben het tot dusver alleen eigenlijk gehad over populistische bewegingen en partijen. Maar wat volgens mij veel gevaarlijker is, als je dat woord wilt gebruiken, is de rol van andere politieke partijen. Die voor een deel het populistische discours zijn gaan overnemen en zich er juist niet meer actief tegen verzetten. Dus dat hele populistische vertoog wordt daarmee als het ware bijna gemeengoed. Dus ik denk dat ons politiek bestel in bredere zin populistischer aan het worden is. Dus ik denk dat daar zelfs nog een groter gevaar schuilt dan alleen de populistische beweging of partij die een bepaalde retoriek hanteert.
Noem daar eens voorbeelden van. Die moeten het man en paard noemen, vind ik. Wie doet dat dan en wanneer en hoe en wat?
Nou, ik denk dat je voor een deel kunt zeggen dat de VVD en ook in het verleden de Partij van Arbeid, die hebben dat bijvoorbeeld expliciet gezegd. Hè. In de tijd was het Wouter Bos nog als partijleider. Die vond dat de PvdA maar populistischer moest worden. Hè, dus hij zag wel iets in dat populisme. Hetzelfde geldt. Gold voor Rutte, hè, die ook een aantal keren gezegd heeft dat de VVD een aantal populistische kenmerken moet overnemen, als het ware. Hè, dus je ziet toch dat eigenlijk voor een deel de strategie is van de gevestigde politiek om te gaan met dat populisme, in plaats van dat ze zich juist afzetten tegen dat populisme en ook iedere keer duidelijk maken wat nu het problematische is aan die populistische opvatting.
Ja, u wilt erop reageren? Besmetting, om het maar even zo te zeggen.
Ik ben het helemaal eens met toestemming.
Wie is daarmee oneens? U bent daarmee oneens, en waarom? Uw naam graag.
Mijn naam is Walter. Ik heb er alleen brandweer.
Zijn we allemaal, hoop ik. Ga je gaan?
Tegenwoordig zeker.
Nee, daarom zei ik ook, hoop ik. Ja.
Als je dat populisme ziet als een reactie op een uiteengedreven elite en een volk, hè, dan is de reactie erop.
Ja.
En dan kan je dus zeggen, ik ga het populisme bestrijden. Maar ik zou denken, in het licht van de definitie die naar voren is gebracht, zou je moeten gaan kijken, wat is er waar van de kloof tussen de elite en het volk? Wat is los van alle communicatiestrategie, wat is er echt aan de hand? En wat zouden wij zelf moeten doen? En dan,
een nuttige correctie, zegt u.
Dat is ja. Kan je opvatten als een nuttige correctie, maar het is als zodanig niet iets waar je tegen moet strijden. Het is een signaal van er is wat aan de hand. En tot nu toe moet ik zeggen, valt mij ook dat over die kloof wordt nauwelijks gesproken, terwijl die kloof al 20, 30 jaar aan de hand is. Over die zelfwerking, als je dan kijkt naar wat er in het onderwijs gebeurt.
Oké, nee, maar goed, ik kijk even rond. Wie is het daarmee eens? Ik ben even te peilen. Ja, we gaan niet stemmen hier, maar licht het even toe.
Ja, populisme is wat mij betreft een communicatiemiddel geworden.
Ja.
Met name heeft dat zeg maar de Januskop constructie aangenomen, omdat wellicht door de snelheid in de samenleving sinds een aantal decennia zo snel is geworden dat de politieke partijen als organisatie, structuur, instituut zichzelf eigenlijk aan het overleven is. En waarschijnlijk, naar mijn gevoel, heeft het populisme daar de vaste voeding in gekregen om die structuren aan te gaan passen. En ik krijg sterk de indruk dat de partijen, als de oude gevestigde partijen, niet helemaal inspringen eigenlijk op die nieuwe ontwikkelingen. Als ik demoniseringen hoor, wat voor Fortuyn ook plaatsvond in televisiedebatten, links en rechts, over en weer ging dat.
Mm-hmm.
Dan heeft dat niets meer te maken met normaal fatsoen, maar was het gewoon puur overlevingsdrang en de gunst van de verkiezer.
Oké, helder. Ja, helder. Hey, meneer daarachter, die Als correctiemechanisme. Het is een nuttig correctiemechanisme om uit de hand gelopen verhoudingen, misschien wel een kloof, om die te overbruggen.
Wat is er ook mis mee als een burger een internationaal verhaal wordt? Kijk, de ideologie erachter, dat kan daarna nog wel uitgedacht worden. En misschien als je daar heeft, die ga je ook niet echt in de hekel aan gehad doen, dat het echt teleurgesteld in geweest. En als je...
Dat schijnt de mening overdeeld zijn, maar we gaan het niet over Frankrijk hebben. Oké, okay, nee, mag u uw redenering af?
In mijn optiek.
Ja. Wie denkt er anders over? Kijk even aan de andere kant. U vindt het wel gevaarlijker.
Dat valt sfeer van de universiteit. Nee, mijn idee is dat het probleem van het populisme vooral zit, en daar haak ik ook aan bij die definitie, die volgens mij bij de heer Locardi duidelijk afweekt van wat anders heeft. Dat het punt is, het probleem is het afschaffen van die elites. Dus de suggestie dat je als het ware één kunt worden met het volk en dat je geen elites meer nodig hebt. En dat is een waanidee. En dat is levens.
En wat is er nou precies zo gevaarlijk aan? Kunt u dat eens nog eens proberen uit te leggen?
Dat je niet zonder elites kunt. Ik bedoel dat je in een totale virtuele wereld komt als je gelooft dat elites niet meer nodig zijn.
En wat gebeurt er dan met ons? Behalve dat deze vergadering dan leidingloos is, hetgeen me inderdaad een drama lijkt.
Er zijn altijd kennis- en competentie-asymmetrieën die heel moeilijk overbrugbaar zijn. De vraag is dus, volgens mij, die populisme op zich terecht opwerpt, hoe kun je die elites beheersen? Maar niet hoe kun je ze afschaffen, dat is volstrekt de dwaasheid.
Handel in illusies, zegt hij.
Dat is een illusie. En ik denk ook dat als je dat kenmerk van het afschaffen van elites uit de definitie van het populisme haalt, dat je alleen maar terechtkomt in allerlei volstrekt subjectieve categorieën. Van ja, refererend aan het volk enzovoort. Mm-hmm. Dat is niet hard meer. Dan krijg je alleen maar categorieën, zoals het trouwens ook gebruikt wordt, het populisme. Van ja, u weet iemand anders neerzetten als verkeerd en ik heb het goed. Hè, met het begrip rationaliteit. Je hebt een hele hoop van dat soort begrippen die alleen maar uiteindelijk uitgerond worden om andere mensen weg te zetten als dom en jezelf als slim.
Gevaarlijk handelen in illusies. Wie wil daarop reageren? Gevaarlijk. U wilt daarop reageren? Hier achterin, ja?
Ja, Jan van der Lumsen. Gevaarlijk vind ik, wat ik waarneem, is dat er heel veel simpele oplossingen voor complexe problemen worden gepresenteerd die niet, absoluut niet uitvoerbaar zijn, maar ook letterlijk niet.
Maar dat vindt u maar typisch, even tussen haakjes, dat vindt u... Is dat typisch populistisch, denkt u?
Nou, dat weet ik niet, maar wat ik met name in de stelling hiervoor belangrijk vind, is dat ik ook waarneem dat het gedrag van andere leiders dan de gedefinieerde populistische partijen, vergelijkbaar als Rutte roept, wij geven Nederland terug aan Nederlanders, vind ik dat een extreem populistische stelling. Welke Nederlanders dan? En dus het luisteren en voortdurende opiniepeiling als basis voor wat moeten we als volgende stap zetten, vind ik het toonbeeld van gebrek aan leiderschap. In welke vorm dan ook, of nou ik ga over Europa of wat dan ook, als je continu het bezoek des volks en vrienden de raadpleegt, komt er nog een stap verder in mijn leven. Je bent een leider om aan te geven welke kant je op wil en moet je goed uitleggen. Als je niet kan uitleggen, heb je een probleem.
Oké, okay. Helder. Ja, ik geloof dat ik sluit het af en dan ga ik even terug naar de tafel om eens even te reageren. Mevrouw, meneer Niemeyer en dan...
Ja, als populisme zozeer een communicatiestrategie is, heeft het dan niet heel erg te maken met het gebruik van de media tegenwoordig. Namelijk dat vroeger politiek iets was vanuit de elite, maar ook voor de elite. En tegenwoordig kan het
Je vindt het een typische one-liner, begrijp ik. Helpen, dat is weer een aparte definitie. Niet meer, dan kap ik even af, even naar de tafel en dan gaan we naar het volgende blokje.
Ja, ik blijf toch zitten met, is het een kunstje wat geflikt wordt, populisme? Is het een, laten we zeggen, een strategie? Of is het een ideologie? Ik denk dat we totaal nog niet in kaart hebben gebracht. Dat het toch ook heel sterk wordt ingezet op angst. Niet de leugen regeert, maar de angst regeert. En dat er dus ook een hele hoop aangeboord wordt van onbehagen. Ik zou ook kunnen zeggen, super opportunisme is populisme. In de manier van waarop de politieke partijen hebben gestemd. Het is één grauwe middenmoot geworden. Er is geen verbindend verhaal wat laat zeggen, oplicht. En daarin is een voedingsbodem gecreëerd.
Voor dit type inspelen.
Maar ik ben nog steeds niet uit het verhaal, is het inderdaad een kunstje wat geflikt wordt, een strategie, of is het echt een ideologie? En dan denk ik toch dat het punt van angst, onzekerheid, onbehagen, waar toch enorm op wordt ingespeeld, dat het punt is.
Dank. Kunt u meneer niet meer uit zijn vraag?
Ik zal met de oplosser komen. Populisme is een ideologie die echter dikwijls met strategische redenen wordt misbruikt. Het is een ideologie om te zeggen dat de waarheid bij het volk te vinden is. Of ze het nou eens zijn met de ideologie, ja, dan nee, dat doet er je niet toe. Je zou het als een ideologische notie kunnen zien dat de absolute waarheid en de deugdzaamheid bij het volk gevonden moet worden. En dat dat volk dus samen moet vallen met een elite.
En hoe past daar de angst in dan?
Hoe past daar angst in? Ja, ik vind de redenering inspelen op angst dan. Denk ik dat vrijwel iedere ideologie in wezen op angst inspeelt. Kijk, de angst voor milieuramp, de angst voor dat de boel niet bij elkaar gehouden wordt. De angst dat. Er zijn vele angsten die ieder door bepaalde ideologieën worden geketerd, om het zo te zeggen. Dus ik vind angst in zichzelf, ja, politiek zonder angst, lijkt me bijna niet mogelijk, om het zo te zeggen. Maar in wezen denk ik dus, het is een ideologie die wel heel goed voor strategisch gebruik kan worden aangewend, omdat zij zo dicht ligt bij hele basale noties van democratie. En in die zin kun je ook iets heel positiefs over populisme zeggen, namelijk dat het feit dat we daarmee succes kunnen hebben, wel iets zegt over een zekere democratische gezindheid die inmiddels wijdverbreid is. Namelijk dat er zoiets moet zijn als volkssoevereiniteit.
Akkoord?
Nou,
meneer Niemeyer heeft er iets boven na te denken. Ik geef het terug naar de bedenkers van de stelling. Tim?
Ja, ik wil nog.
Er is ook een Januskop in de zaal, volgens mij.
Volgens mij is er ook een Januskop in de zaal. Ik wil even twee korte punten nog aanhalen.
Ja?
Strategie of ideologie? Ik denk inderdaad ideologie. En die ideologie is eigenlijk onderliggend aan die strategie. Dus als je vertrekt vanuit de ideologie, dan volgen als vanzelf die strategische kenmerken die Koen net opzonde. Er werd net nog een opmerking of twee opmerkingen geplaatst over populisme als communicatiestrategie. En de rol van de media daarin. Ik denk inderdaad dat de opkomst van het populisme vandaag de dag voor een deel te maken heeft met een aantal sociologische veranderingen. Ik heb straks de ontzuiling genoemd en de opkomst van de massamedia. En vooral dat laatste maakt het natuurlijk voor populistische politici veel makkelijker om directe democratie als het ware strategisch in te zetten. Die politicus hoeft dan niet meer via allerlei bemiddelende instanties zoals een politieke partij zijn standpunt voor over het voetlicht te brengen, maar kan rechtstreeks tot de kiezers spreken via de televisie of via andere sociale media.
Oké, dank. Paul?
Mag ik nog één opmerking over de kloof? Daar werd even aan gerefereerd. Ik vind bijvoorbeeld heel interessant onderzoek wat onder andere Mark Bovens en anderen hebben gedaan. Dat er inderdaad iets van een kloof is tussen elite en volk als je in Nederland. Als je kijkt naar de. Ja, precies. Dus dat verschillende opleiding een belangrijke invloed lijkt te hebben. Of samenhangt met in ieder geval opvattingen, met name over Europa en over immigratie en een beetje ook over criminaliteit. Terwijl op alle andere punten blijkt uit dit onderzoek dat het volk, de kiezers en zeker de lage opgeleide eigenlijk ongeveer hetzelfde denken als hoge opgeleide en beroepspolitici. Maar juist op deze thema's thema's, die natuurlijk toch behoorlijk actueel zijn, blijkt inderdaad iets van een kloof. En dat is denk ik ook sociologisch gezien misschien wel de belangrijkste verklaring voor het succes van dan met name Fortuyn en Wilders. Die dus in zekere zin een beetje gelijk hebben als zeggen van ja, wij representeren misschien niet het volk, maar in ieder geval een belangrijk deel van het volk. Namelijk de minder opgeleide die angst hebben voor islam enzovoort. En die door de gevestigde partijen onvoldoende gerepresenteerd worden.
Dank u wel. Ik stel voor nu naar de volgende stelling te gaan. En die is ook gevaarlijk. Dat is de stelling namelijk dat populisme een symptoom is van moderne democratie. Symptoom van moderne democratie. Dat hebben in verschillende bewoordingen zowel Tim als Koen gezegd. Koen heb ik met zoveel woorden horen zeggen dat het moderne populisme zelfs een product is van de jaren 60. Dus een moderne vorm van democratie zoals die na de Tweede Wereldoorlog door die generatie, de generatie van 1968, Nieuwe Links en andere bewegingen ontwikkeld is. Het lijkt me prikkelend genoeg om daar kijken of daar inderdaad de wortels liggen, laten we zeggen de voorgangers van die populisten daar te vinden zijn. Misschien is het goed om dat even toe te lichten.
Ja, misschien. Met mijn stelling dat moderne populisme een product is van de jaren 60, dacht ik niet alleen of vooral niet zozeer aan de studentenbeweging, radicale democratie. Maar ik dacht meer aan een algeheel wantrouwen ten opzichte van gezagsdragers. Wat natuurlijk in de jaren 60, na de Tweede Wereldoorlog heerste een tijd lang heel sterk wat dan heet een vrij elitistische democratie. Hè. Het idee was toch van het volk is eigenlijk best wel gevaarlijk in een democratie. Zie Weimar. Dus we moeten allerlei manieren hebben om dat volk zoveel mogelijk van af te...
Democratisering zoals die in die jaren...
In de jaren 60, zeg maar. Precies. Toen Hofland heeft het ook als de decolonisatie van de burger genoemd. Hè? Hofland, ja. Dat idee van wij als burger moeten kritisch omgaan met elites. Elites zijn er om kritisch te bevragen. Ik denk ook aan de hele onderzoeksjournalistiek die in die tijd opkomt. Dan is het niet raar dat er op een gegeven moment een ideologie die heel sterk inzet op dat anti-elitaire zoveel populariteit krijgt. Ook al is die elite, en dat is natuurlijk een van de, ik zou bijna zeggen, de ironie van de geschiedenis, nu gericht tegen veel mensen die in de jaren 60 nou juist... Het is een soort late verwerking. Even om het af te maken, dat is die hele idee van kritiek op gezagsdragers. In die zin moet je populisme ook als een breder iets zien dan politiek. In de hele maatschappij zie je een wantrouwen ten opzichte van traditionele instituties, gezagsdragers. De verhalen die je leest over de huisarts die steeds minder wordt vertrouwd. Men zoekt het zelf al op internet op. De oude kerken die worden verlaten. Mensen kijken meer naar kleinschalige kerken van onderop. Rechterlijke macht die steeds meer gewantrouwd wordt. Uitspraken die bekritiseerd worden. Al dat soort zaken.
Een goed thema te pakken als Montesquieu is die met de zomer komt.
Precies. Dus al dat soort zaken zou je kunnen zien. Cas Mulder heeft het wel eens over de populist zeitgeist gehad. Een populistische tijdgeest. Maar ja, die zou je als een verlaat product ook van de jaren 60 kunnen zien.
Maar Tim stak de spa nog even iets dieper de grond in, als ik dan zei. Die zei, nee, het is nog fundamenteler. Het hoort bij democratie zoals het zich, zo ruwweg, na de Franse Revolutie
ontwikkeld
heeft.
Ja. Ik denk dus dat er, dat heb ik ook proberen aan te geven, een aantal intrinsieke spanningen liggen in die democratie, die het als het ware een soort structurele ontevredenheid teweeg brengen bij burgers, en die vervolgens door populisten en door niet-populisten kan worden gemobiliseerd. Mm-hmm. Dus er is altijd een potentieel aan ontevredenheid waar de populist zijn gang mee kan gaan. Misschien dat ik hierbij aansluit nog een andere metafoor kan noemen. Je zou vandaag de dag de PVV misschien niet zozeer een symptoom van de democratie kunnen noemen. Dat kun je ook noemen. Maar je zou ze misschien ook kunnen omschrijven als een parasiet van de representatieve democratie. Dus net zoals dat een parasiet in jouw lichaam, als het ware, jouw lichaam nodig heeft om zelf te kunnen bestaan, zou je ook van het populisme van de PVV misschien kunnen zeggen dat het de representatieve democratie nodig heeft, waar het zich vervolgens tegen kan afzetten om zichzelf te kunnen zijn. De PVV is... kan op zichzelf niets anders zijn dan dat het zich in eerste instantie afzet tegen de representatieve democratie.
Ik wend me maar eens naar de zaal. Er zijn nu een paar woorden gevallen. Iedereen wordt wakker, voor zover we aan slijp geduid waren. Meneer Faber, zag ik als eerste.
Ik ben het niet eens met stellen. Het heel opmerkelijk is dat geforceerd van populistische stromingen de CPN niet genoemd is. Ik denk dat er geen populistische voorbeeld is. Hogere lonen, lagere prijzen, als wij gaan regeren, geven de koeien meer melk. En dat is het punt. Maar het gaat er dan om, bij dat populisme, kijk, in de politiek gaat het om het maximaliseren van de stemmen. Daarbij is het populisme een instrument. Maar je moet gaan kijken wat erachter zit en wat de ideologie is en wat de boodschap is. Dus ik vind die hele discussie over populisme as such vrij improductief.
Oké. Okay. Nou goed. Ja, improductief. André, er zijn een heleboel vingers. Ga je gang, ja. En dat het steeds weer terugkomt, want het is eenmaal een onderdeel van.
Klopt die voorstelling?
Nou ja, dus, wat vindt u ervan?
Ja, ik hoop het, dat is zo zeg, maar dat is mijn knieboog van. Oké.
Okay.
Maar als je het ziet als een parasiet, dan zit daar ook weer die veronderstellingen. Dat het op een gegeven moment door een of ander zelfcorrigerend mechanisme weer verdwijnt. Iets wat de meneer daar rechts ook zei, het wordt ingekapseld. Dus of die methodiek van overnemen van populistische retoriek nou daar het middel toe is, waar ik.
Even een korte reactie en dan gaan we even terug naar de zaal. Even.
Ja, ik heb net populisme als een parasiet genoemd van de representatieve democratie. Dat geldt denk ik voor zo'n partij als de PVV, maar het geldt nadrukkelijk niet voor zo'n partij als de beweging Chavismo bijvoorbeeld. Daarvan kun je onmogelijk nog spreken denk ik van een parasiet van de representatieve democratie. Dan wordt die dunne ideologie waar Koen het eerder al over had toch wel echt dik ingevuld. Dus die golfbeweging waar u het over heeft, dat geldt niet altijd denk ik, omdat populisme ook de belichaming kan zijn van de gevaarlijke onderkant van de democratie. En dus okay. Als het ware kan doorslaan.
Symptoom.
Ja, mag ik een andere invalshoek aanbieden?
Graag.
Hoe men daarover neemt. Zou je kunnen zeggen dat populisme is ontstaan omdat we niet echt soepel afscheid hebben kunnen nemen van de verzuiling? Kijk, in de tijd van verzuiling hadden de achtergestelde groepen in Nederland behoefte aan leiders en mensen die het voortouw namen. Inmiddels is dat over. De overgang, de krachtheid van die elite die toen ontstond, niet soepeltjes is gegaan. En die zegt de burger tegenwoordig. Nou, we hebben die tussenpersoon niet nodig, we bepalen het zelf wel. Dus is populisme niet mede ontstaan door het niet soepel kunnen afscheid nemen van verzuiling?
Het populisme niet als onderdeel symptoom van de democratie, maar als een realisatie van een bepaalde democratieopvatting in bijvoorbeeld Nederland. Hou me even vast. En op zoek naar. Sorry, ja, ik wees wat scheef, dat geef ik toe. Meneer Van Boetselaar.
Ik wil zeggen, je kunt denk ik niet zo goed zeggen dat het een symptoom is van de moderne democratie. Maar als je de geschiedenis van het interbellum bekijkt, in Nederland en Europa, die ook al groeperingen die.
Nou, ik ging al terug tot de Franse Revolutie, die was voor het interbellum. Ja, dus.
Daar is de Joris van Zeven. Ja. Antiparlementaire, autoritaire, idealistische stroming. Maar goed. Het kenmerk van moderne democratie is natuurlijk dat de verzuiling passé is. Dat betekent een floating voting. Dat betekent dat veel meer de markt is opengebroken, zeg maar. Dus ondernemers, politiek ondernemers, kunnen slags gaan. En tertio, als een kenmerk van moderne democratie is dat je wat gebeurd is, maar wat voor uw tijd moet ik zeggen, in het parlement, bepaalde items taboïseert door de massa-immigratie, dan laat je het probleem liggen wat niet echt gedebatteerd wordt. Ja, en dan wordt dat, dan krijg je een soort hoogdrukkoken effect. Die spanning, dan zoeken ze een uitweg. Je compenseert dan het gebrek aan discussie.
De kern van de stelling is, in mijn woorden, is dat meneer Houwer het zoveel woorden zegt. Populisme hoort bij ons. Zolang wij een democratie hebben, krijgen we altijd op een of andere manier het populisme erbij geleverd. En dat zal in de ene tijd ontvankelijker zijn. Ja, ik maak het maar wat toegankelijker. Dat is de kern van de stelling. Daar graag nog eens even over doorpraten. Geloven we dat? Is dat zo? Of is het inderdaad zo tijdelijk als we hopen of denken of verwachten? Sorry, ga je maar.
Tussen het volk. Dus er is wat aan de hand. Volgt het als het populisme is er wat aan de hand. En als we de moderne democratie, die heeft altijd als symptoom populisme, dan zeg ik eigenlijk, er is altijd aan de hand en dat moet je gewoon accepteren. En ik denk dat dat toch iets te makkelijk is. In een moderne democratie treedt spanning op, daar moet je wat aan doen. En als je er te weinig aan doet, dan krijg je populisme.
Okay. Ja, u daar.
Heel mooi van mij, ik ben historicus, zeggen ze. Is misschien populisme geen symptoom van de moderne staatsinrichting in plaats van de democratie? Met een grondwet die verder dingen garandeert, bijvoorbeeld voor minderheden, en de zorgvuldigheid en wetgeving die je daarin ingebouwd moet hebben. En dat in contrast staat met de daadkracht waar tegenwoordig iedereen de moed vol van heeft. Met elke wet binnen 3 weken doordrukken, met zoveel mogelijk algemene.
U vraagt dat of u stelt dat? De stellende vragen, vragende stellen. Nou, stel. Oké, okay, helder. Ik ga geleidelijk aan ook dit blokje even afronden, want het loopt tegen 4:30 en dan zouden we uiteen gaan.
Okay, ik wil even beginnen. Populisme en relatie met democratie te maken, het is een disgrace to democratie. Populisme is gebaseerd op de bekrompen visie, haat en extremisme en fanaticisme. En ook in onze geschiedenis, zoals Hitler, Mussolini of de andere dictateur of de bewegingen. En op dit moment de extreme right wing, dat is ook een voorbeeld van populisme. Dus het is geen symptoom van de
maar een disgrace.
Democratie, maar het is
zeker een disgrace. Het is een smet op democratie.
Die kiezen voor Wilders niet zo moeten wegzetten als we dus nu doen. De mensen die denken dat ze werkelijk aan positieve motivering iets doen.
We hadden afgesproken elkaar te laten uitspreken. Het was A, hoffelijk, en B, het zou de kwaliteit van het debat ten goede komen. Dus dat vraag ik u. Ja? Meneer, wacht
ik
even u. U mag een korte reactie geven.
Ja, oké. Ik ben het eens met u, zeker. De hele concept van Geert Wilders is gebaseerd op haatzaaien. En een golf te creëren tussen de samenleving. Dus de impact, de influence, de invloed en de resultaten zijn twee kanten. Dus hier heb je een gedeelte van de bevolking en hier heb je dat. Dus er is niks mee te maken over positiviteit van de Wilders opvolgers. Echt niet. En de resultaten gaan we wel straks zien. Zoals hebben we in Noorwegen gezien. Dit gaat ook hier gebeuren.
Oké. Okay. Ik stel hier even bij te laten. Even terug naar de tafel om te kijken of we nog een derde stelling kunnen behandelen. Want sommige mensen zie ik al heel dorstig naar mij kijken. Ik wil even reageren. Opmerkingen gemaakt.
De weg naar een opmerking maakt over moderne democratie.
Ja.
Ik zou toch nog steeds het standpunt willen verdedigen dat verder teruggaat dan het interbellum of de periode na het interbellum. Dus mijn stelling is eigenlijk dat moderne representatieve moderne democratie veroorzaakt een bepaalde ontevredenheid en die kan worden gemobiliseerd door populisten of niet-populisten. In het interbellum werd die ontevredenheid gemobiliseerd door fascisten, door communisten die zich actief verzetten tegen het parlementair systeem. En je zou kunnen zeggen dat met name in West-Europa populisme komt opzetten, ook als term in de jaren 80, op het moment dat fascisme en communisme als ideologische tegenspelers van de democratie, van het politieke toneel verdwijnen. Op dat moment, in de jaren 80, wordt populisme als het ware de tegenspeler van de moderne democratie. Dat is nog iets anders dan verklaren waarom...
De CPN hadden ze gemist. Tot de patriotten zijn teruggegaan. Weet je, Marcus Bakker en zo.
Nou ja, als je de CPN populistisch noemt, dan hanteer je dus een heel ander begrip van populisme. Ik denk dat u populisme puur als een stijl, als een strategie beschouwt. En dat doe ik niet. Dus in mijn optiek heeft de CPN inderdaad totaal geen populistische ideologie. Ze hebben misschien wat populistische stijlmiddelen gebruikt, meer dan andere partijen. Maar ideologisch kan ik daar geen populisme in vinden.
En u hebt de vijfde, u hebt een andere. Dat is het mooie van het wetenschappelijk debat, meneer Faber. Het gaat er niet om gelijk te krijgen, maar het zien dat je het behoudt. Een laatste opmerking, ja? Dan ga ik naar de volgende blokje. Ja? Als symptoom, ja?
Wat zorgen maakt is als populisme behandeld wordt, waar dan ook, dat het nationalisme daarin direct betrokken wordt, terwijl juist dat nationalisme... het volksnationalisme, zowel positief als negatief benaderd kan worden. Als wij met z'n allen de derde dinsdag hier in Den Haag naar de Gouden Koets staan te kijken, is dat de ultieme uitspatting van het Nederlandse volk voor het Huis van Oranje. Het is puur nationalistisch. En wat ik een beetje in de discussie, en niet alleen hier, mis, is toch dat onderscheid in dat nationalisme. Nationalisme als zodanig is juist een vorm van moderne democratie.
Bolkestein heeft ooit het onderscheid gemaakt tussen nationalisme en patriotisme. En misschien zou het daar kunnen zitten of niet? U zei er iets over, meneer Kuyper.
Ja, ik denk dat wat u nu noemt, derde dinsdag, dat het inderdaad patriotisme genoemd kan worden. Dat noem ik geen politieke ideologie. Nationalisme noem ik een politieke ideologie. Dus ik zou het zeker niet het woord nationalisme gebruiken in dit geval. Rek je het begrip wel heel erg op. Dus nationalisme is volgens mij, net zoals de meeste ismen, een ideologie. En die namelijk dan één probleem centraal stelt. Dat is nationale identiteit, nationale onafhankelijkheid. En buiten de politiek om heb je dus eigenlijk geen nationalisme. Ja, dan zou ik het inderdaad patriotisme.
We gaan naar de laatste stelling. En die zou ik ter toelichting willen aan Simon. De gelijkstelling tussen populisten, we moeten nog eentje verder, in het parlement valt in het niet. Nee, nog eentje verder. Ja, de gelijkenis tussen populisten en parlementen valt er niet bij de verschillen tussen deze partijen op de links-rechts tegenstelling. Simon, dat is op het lijf geschreven, je hebt hem ook bedacht. We hebben er uitvoerig over gesproken, nog even een keer, want hij was fascinerend in zijn uitbeelding.
Oké, dit is een korte samenvatting van het betoog dat ik eruit gehaald heb. Er wordt in Nederland een hele sterke nadruk gelegd op populisme en ook op de gelijkenis tussen populistische partijen. Maar als je daadwerkelijk kijkt naar wat partijen doen, dan zie je dat die links-rechts tegenstelling nog steeds dominant blijft. En dat tegenstelling die je kan zien tussen populistische partijen en niet-populistische partijen in veel mindere mate aanwezig is. En daar ben je het niet voor. Altijd in de Nederlandse politiek blijft de links-rechts tegenstelling dominant. Dat kan je ook in allerlei dingen zien. Er is een rechtse coalitie gevormd en geen coalitie van populistische partijen. Dus in die zin zou ik de dominantie van populisme in het huidige intellectuele debat ook een overschatting vinden van de mate waarin links-rechts nog steeds structurerend blijft in de Nederlandse politiek.
Dat leek me de kern die er even uit wil lichten. Links-rechts blijft, ondanks alle gepraat over populisme, blijft nog steeds de markante tegenstelling in de Nederlandse politiek. Het lijkt me dat iemand op wil reageren. Ja. Ik dacht, hier gebeurt iets, maar.
Dit gaat over de verschillen tussen het gedrag van partijen. En je kunt ook naar de kant van de kiezers kijken. En daarin zie je dat er wel juist een grote groep kiezers is die in het conservatief linkse segment zit, waar juist weinig partijen zitten. De SP komt daar een beetje in de buurt, maar is niet echt conservatief of autoritair of iets dergelijks. De PVV komt daar een beetje in de buurt, maar is niet echt links. En je hebt ook nog gezondheidszorg,
Het is een beetje de hoefijzertheorie, die wel eens gezegd wordt, de uiterste van de hoefijzer.
Ja, maar die hoefijzer is vrij incompleet. Als je daar een paard in zou verslaan, dan zou die nog niet lekker, niet lekker lopen. Hij is nogal plat, laat ik maar zeggen. Hij is vooral limited. Mijn stelling zou zijn dat tot je dat probleem van die incongruentie tussen kiezers en partijen zou oplossen, dat je dat populisme steeds weer terug ziet komen, omdat daar gewoon kiezers zitten in dat veld en partijen gaan proberen dat aan te spreken. En een van de manieren waarop ze dat doen is door te wijzen op de incongruentie tussen de elites en het volk.
Wie durft zich in het politicologen debat te mengen? U denkt...
Ja, ik wil zeggen, de populisme heeft niks meer te maken met rechts of de bekende rechts of links concept. In politiek. De populisme is een fenomeen helemaal apart. En dit heeft te maken met extreem nationalistische gedachtegoed.
Oké, helder. Anderen hierover? Sorry, ik had het.
Rechts tegenstelling veel belangrijker is dan de vraag of politieke partijen populistisch dan niet populistisch.
Oké, dat is het wel, ook wat ik niet gedacht had. En wat ik daarbij wil zeggen is dat op zich heel logisch lijkt, omdat links en rechts tegenstelling, het gaat over politiek beleid op alle vlakken. Populisme gaat, zoals jullie dat ook behandeld hebben hier, eigenlijk alleen maar over democratisering. En de rol van het volk tegenover de rol van de elite. Dus dat is maar een heel klein onderdeel van regeren. Terwijl links-rechts onderscheid veel omvattender is. Omdat het over alle regeringsterreinen gaat.
Ja. Ter afronding.
Ja, nee.
Het is volgens mij achter deze tafel duidelijk.
Ja.
Dus zeker bij Simon, en daar gaat het even om, dit mooie. Want je hebt namelijk het woord om het even af te ronden.
Ja, dus ik ben het helemaal met jou eens, maar ik denk dat jouw vraag ook gedeeltelijk laat zien dat conceptuele helderheid heel erg belangrijk is. Wat u noemt is extreem nationalisme. En zoals we het hier aan de tafel hebben besproken, is er een groot verschil tussen extreem nationalisme en populisme. Die twee dingen hoeven niet met elkaar te overlappen. Je kan, zoals de NSB, nationalistisch zijn zonder dat je voelt aan alle eisen van populistische partijen. En dat is ook het probleem wat ik bij Thompson verhaal heb. Omdat wat jij uiteindelijk zegt is dat er conservatieve linkse kiezers zijn die niet worden aangesproken. Maar dat hoeft niet per se op een populistische manier. In het verleden is de ChristenUnie gelukt om een gedeelte van het electoraat aan te boren. Mensen die conservatief waren en aan de linkerkant stonden zonder populistisch te zijn. Dus je hebt gelijk dat er een probleem van representatie is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat hoeft niet per se tot een populistische reactie te leiden.